Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad, GTU en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee de Ridder uit de ochtend zal voorgaan. Met dankbaarheid en vreugde kunnen we u mededelen dat broeder Johan den Hartog, Heuningstraat 11, de benoeming tot ouderling kerkrentmeester heeft aangenomen. Eventuele bezwaren tegen zijn bevestiging of tegen de gevolgde procedure kunnen tot uiterlijk aanstaande zaterdag worden ingediend bij de scriba. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 18, vers 14. De Heere leeft en zij alleen geprezen. Dit vers is afgedrukt op de weekbrief. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het is een week na Pinksteren. Ik hoop dat we dat nog niet vergeten zijn. We zullen vanavond het opnieuw hebben over de Heilige Geest en de uitstorting daarvan. Dat als we vol zijn van hem, dat we als het ware dronken zijn. Zoals de mensen ook dachten dat de apostelen dat waren op die eerste Pinksterdag. Zo zingen we nu ook samen uit Psalm 36, vers 2. Een volle beek van wellust maakt elk in liefde dronken. Dat zingen we, Psalm 36, vers 2. We hopen natuurlijk dat dat ook in deze dienst gebeurt. Dat we dronken raken vol van Gods liefde. Daarom zingen we het ook na de geloofsbelijdenis. Heilige Geest van God, vul mij opnieuw. Uit Weerklank 195. We zingen dat twee keer. Weerklank 195. Dat zingen we twee keer na de geloofsbelijdenis van Nicea. We mogen in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen geloven in die ene God die wij loven en prijzen. Ik nodig u uit om in uw hart met mij mee te belijden. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader, door wie alle dingen zijn geworden, die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest, uit de maagd Maria, en is mens geworden. Die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En op de derde dag is opgestaan volgens de schriften. Is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader. En zal weer komen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En aan zijn rijk zal geen einde komen. En wij geloven in de Heilige Geest die Here is en levend maakt. Die uitgaat van de Vader en de Zoon. Die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt. Die gesproken heeft door de profeten. En wij geloven één heilige, katholieke en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen. Laten we voor we in de Bijbel lezen en luisteren naar de preek, bidden om de verlichting met de Heilige Geest. Laten wij bidden. Almachtige en barmhartige God, dat blijven wij bidden en dat moeten wij blijven bidden. Vul mij opnieuw. God, dat doen wij opnieuw in dit gebed. Omdat wij beseffen dat als u ons niet vult, als u er niet bent, dat het dan leeg is. Dat het dan eigenlijk lachwekkend is dat we hier bij elkaar zitten. Omdat er dan hier werkelijk niks te beleven zal zijn, als u er niet bent. En we loven en prijzen u, God, omdat we het mogen geloven en verwachten dat het hier niet leeg blijft en dat het in ons hart ook niet leeg blijft als wij dit bidden. Vul opnieuw mijn hart, Heilige Geest. Want we moeten het eerlijk tegen u zeggen, Als uw geest er niet zou zijn, dan zou deze kerk hier niet staan in Ochten. Want het is toch het werk van uw geest dat het evangelie de wereld is overgegaan in alle talen en ook hier is gekomen, ook hier in ons dorp. En we moeten het u ook eerlijk belijden, als uw geest er niet was geweest, dan hadden wij hier vanavond ook niet eens gezeten. Want u bent het toch, Heilige Geest, die in ons werkt, die ons getrokken hebt, geroepen om naar uw huis te komen, om uw woord te horen. Zonder u zouden wij niets zijn. Zouden wij geen gelovigen kunnen zijn. Ja, zonder u zouden wij niet eens mens kunnen zijn. Want alles wat wij hebben en wat wij zijn is uw gave. Maar laat dat ook in het bijzonder waar worden dat u werkt, dat u spreekt, dat u aanwezig bent als wij de Bijbel samen openen en luisteren naar de preek. Dat wij juist in die woorden mogen ervaren dat u bij ons bent. Dat u omziet naar ons. En niet alleen naar ons, maar naar uw hele wereld waarin wij leven. Dit vragen wij u uit genade. Om Jezus wil. Amen. Ik wil met u twee schriftgedeelten lezen. Allereerst de tekst voor de preek uit Psalm 119, het laatste stukje daarvan, vers 169 tot 176. Psalm 119, vers 169 tot het einde. En daarna lezen we nog enkele versen uit Handelingen 2 over de Pinksterdag. In Psalm 119 horen wij het woord van God als volgt. Laat mijn roepen naderen voor uw aangezicht, Heere. Geef mij inzicht overeenkomstig uw woord. Laat mijn smeken voor uw aangezicht komen. Red mij overeenkomstig uw belofte. Mijn lippen vloeien over van lofzang. Want u leert mij uw verordeningen. Mijn tong zal uw woorden bezingen, want al uw geboden zijn rechtvaardig. Laat uw hand mij te hulp komen, want ik heb uw bevelen uitgekozen. Heere, ik verlang naar uw heil. Uw wet is mijn bron van blijdschap. Laat mijn ziel leven, dan zal hij u loven. Laat uw bepalingen mij helpen. Ik heb gedwaald als een verloren schaap. Zoek uw dienaar, want uw geboden heb ik niet vergeten. Tot zover uit het Oude Testament. Dan lezen we uit Handelingen 2, vers 12 tot 18. Handelingen 2, vers 12 tot 18. Waar we als reactie van het publiek op de Pinksterdag de volgende reactie horen. En ze waren alle buiten zichzelf en raakten in verlegenheid. En de een zei tegen de ander, wat wil dit toch zeggen? Anderen zeiden spottend, ze zijn vol zoete wijn. Maar Petrus, die daar met de 11 andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen. Joodse mannen. En u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot uw oren doordringen. Deze mensen zijn namelijk niet dronken, zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur van de dag. Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren, Uw jonge mannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen. En ook op mijn dienaren en op mijn dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profeteren. Tot zover de beide schriftlezingen. We zullen straks verder stilstaan, vooral bij het gedeelte uit Psalm 119. Uit die psalm gaan we ook als voorbereiding zingen. Uit de berijmde versie, Psalm 119, zingen we vers 3, 9 en 47. Psalm 119, vers 3, 9 en 47. Na de preek zingen we verder uit deze psalm, dan vers 86 en 88. Gemeente van Jezus Christus, misschien verzamel jij wel iets. Ik heb dat vroeger ook gedaan. Ik heb postzegels verzameld en bijzondere stenen. Misschien verzamel jij ook wel zoiets. Vaak is dat best wel heel erg leuk. Maar, moet ik ook eerlijk zeggen, op een gegeven moment gaat dat ook weer over. Waarom? Nou, omdat je al zoveel hebt. Dus je denkt, nu heb ik eigenlijk wel genoeg. Of dat gaat veel tijd kosten. Of veel geld. Maar je hebt mensen die gaan maar door met dat verzamelen. Munten, poppen, speelgoedautootjes. Misschien ken je wel mensen die er hun huis vol mee hebben staan. Ze zijn er een beetje gek van en ze kunnen er niet genoeg van krijgen. Nou, je zou kunnen zeggen, de dichter van Psalm 119 is ook zo'n beetje gek. Verzamelgek. Verzamelwoede heeft hij. Want hij heeft 176 versen verzameld. En niet zomaar 176 versen, nee, hij heeft ze ook nog eens allemaal netjes op alfabet gezet. Het is een acrostichon, zoals dat heet, een gedicht wat helemaal op alfabet gaat. Hoe heeft hij dat dan gedaan? Nou, hij heeft elke keer 8 versen die met dezelfde letter beginnen. Dus de eerste 8 versen van Psalm 119 beginnen met de A en de tweede 8 versen met de B en ga zo maar door. En we hebben de laatste 8 gelezen. Wij zouden zeggen, die zijn dus allemaal met de letter Z. In het Hebreeuws is het dan de tau, maar u snapt het idee. Psalm 119 is daarmee de langste psalm die er is. Hij wordt ook nooit helemaal gelezen en ook nooit helemaal gezongen, want dat zou veel te lang zijn. En ook veel te saai zijn, eerlijk gezegd. Waarom saai? Nou, er zit ook niet echt een verhaal in die psalm of zo. Er gebeurt helemaal niets. Het is heel veel herhaling. Het gaat almaar over hetzelfde. 176 keer gaat het in die psalm maar over één ding, over de wet van God. De dichter gebruikt daar heel veel synoniemen voor, woorden voor hetzelfde. Maar daar gaat het toch echt in elk vers over. Kijkt u maar mee, de versen die wij gelezen hebben, in vers 169, daar gaat het over uw woord. Vers 170 over uw beloften. 171, uw verordeningen, 172, uw geboden, 173, uw bevelen, 174, uw wet, 175, uw bepalingen en 176 weer uw geboden. Toen was hij door zijn synoniemen heen, ziet u wel? Al die 176 versen, let er maar eens op, is dat zo? In elk vers komt die wet van God terug. Nou, ik geef het je te doen, toch? Hoeveel tijd en energie, moet je nagaan, zou dat die man gekost hebben om zo'n psalm te schrijven? Nou, dan ben je toch een beetje gek, hè? Deze psalm is eindeloos. Hij kan blijkbaar zijn mond er niet over houden en hij kan er ook geen einde aan breien. Ja, zou je kunnen zeggen, van God word je inderdaad een beetje gek. Van God word je een beetje gek. Dat kan je met Pinksteren goed zien. Dat zagen we vorige week, toch? Hoe daar de mensen ook zeggen tegen van die discipelen, hè? Joh, ze zullen wel dronken zijn. Ze zeggen van die rare dingen, ze doen zo raar. Ze doen zo overdreven, ze kunnen hun mond niet houden over die grote werken van God. En je merkt dat trouwens ook aan Petrus. Als die eenmaal begint te praten, dan houdt hij ook niet meer op. Heel Handelingen 2 is voor de rest een preek van Petrus. En dan moet je eens opletten aan het einde in vers 40. Dan is Petrus eigenlijk niet uitgepraat, maar Lucas is het een beetje zat om het allemaal op te schrijven. Lucas die schrijft daar in vers 40 in Handelingen 2. En met veel meer andere woorden legde hij, Petrus, getuigenis af en spoorde hij hen aan. Alsof Lucas zegt, nou enzovoort, enzovoort, enzovoort. U snapt het wel. Het houdt maar niet op bij Petrus. En het houdt maar niet op in Psalm 119. Bent u ook zo'n beetje gek van God? Zingt u het echt mee met Psalm 119, vers 171? Mijn lippen vloeien over van lofzang, want u leert mij uw verordeningen. Mijn tong zal uw woorden bezingen, want al uw geboden zijn rechtvaardig. Etcetera, etcetera, etcetera. Of heeft u zoiets van, nou, doe maar normaal hoor, dan doe je al gek genoeg. Ik weet niet of je dan helemaal veilig zit in de kerk, eerlijk gezegd. Want die gekte van Pinksteren, die blijkt nogal aanstekelijk te zijn. Of beter gezegd natuurlijk, er zit helemaal geen steekje los bij die volgelingen van Jezus of bij die dichter van Psalm 119. Nee, daar zit de Heilige Geest achter. Al weet ik niet of het dan in uw oren gelijk normaler klinkt, hè? Heilige Geest, dat klinkt in onze oren vaak ook een beetje raar en vaag. Bij geesten denken wij snel aan sprookjes of aan spoken. En zodra wij over de Heilige Geest gaan spreken, wordt het misschien nog wel enger. He, want iemand die van een hobby, van dingen verzamelen, zijn leven maakt, daarvan zeggen we nog wel eens dat iemand prettig gestoord is of zo. He? Maar als je zegt dat er een geest in je is komen wonen, die je leven verandert, je leven leidt, waardoor jij dingen gaat doen en dingen gaat zeggen die je eerst helemaal niet deed en zei. Ja, dat klinkt dan toch een beetje eng, toch? U zegt misschien, maar Psalm 119, dat gaat toch helemaal niet over de Heilige Geest? Nou, daar heeft u in zekere zin gelijk in, want de Heilige Geest komt in die hele psalm niet voor. We zongen wel een paar coupletten trouwens uit Psalm 119... Vers 3, 9, 47, en we zingen straks ook 86, waar de berijmers de geest er toch ingesmokkeld hebben. Dat is u misschien opgevallen. Maar in de grondtekst staat die geest, die Heilige Geest, er helemaal niet. Dat moet u maar eens nazoeken. De Heilige Geest komt in die hele psalm echt helemaal niet voor. Maar we moeten dan niet denken, omdat het er niet staat, is hij er niet. Want dat is natuurlijk met de hele Heilige Geest zo. Je ziet hem niet, maar hij is er wel. Zelfs op die Pinksterdag in Jeruzalem, daar was wel wat te zien en te horen van de Geest. Er klonk dat geluid van een geweldige windvlaag en er waren tongen als van vuur en ze spraken in vreemde talen. Maar dat was niet de Heilige Geest zelf die gezien werd. Dat waren symbolen, tekenen, signalen. De Heilige Geest zelf werd daar niet gezien. Die is onzichtbaar. Maar je kunt hem wel op het spoor komen. En daar kan Psalm 119 ons nou prachtig bij helpen. Hoezo? Nou, in Psalm 119 komen we dus een mens tegen. Niet zomaar een mens, een gelovige. Want het is iemand die zich tot God richt. Die roept tot God. Laat mijn roepen naderen voor uw aangezicht, 169. En die smeekt tot God. Laat mijn smeken voor uw aangezicht komen. Laat uw hand mij te hulp komen. En die het zegt tegen God: ik heb gedwaald als een verloren schaap, zoek uw dienaar. Nou, dat is best vreemd als je daarover nadenkt, hoor. Want zo snel vragen wij mensen vaak niet om hulp. Zo gelovig zijn wij helemaal niet uit onszelf. Dat wij ons totaal afhankelijk weten van God en hem om hulp vragen. Ja, wij mensen zijn wel ongeneeslijk religieus, zoals ze dat soms zeggen. Dat is zo. Maar jezelf met lege handen opstellen voor de God van Israël en zeggen, God help mij. Ja, dat is echt wat anders. En die dichter, die verwijst ook nog eens de hele tijd naar de wet. En waarschijnlijk moet je dan denken aan de Torah, aan de boeken van Mozes, Genesis tot Deuteronomium. Wat heeft die dichter daar dan mee? Wat staat er dan in? Nou, dat weet je misschien wel, hè? Heel die voorgeschiedenis van Israël. Al die verhalen over Adam en Noach en Abraham en Isaac en Jacob. Over Mozes en de tocht door de woestijn met het volk Israël. Verhalen over God die helpt in nood, die zijn volk bevrijdt, die zijn wetten geeft voor een land vloeiend van melk en honing. En het is de God van die verhalen en de God van die wetten tot wie die dichter zich richt. Hij gelooft blijkbaar in die verhalen. Hij gelooft blijkbaar in die God. Van wie hij blijkbaar ook in zijn tijd voor zichzelf hulp verwacht. Nou, je zou kunnen zeggen dat is best raar. Ook in zijn tijd waren al die verhalen van Israël al heel oud, eeuwen oud. Maar voor die dichter, die heeft dat gelezen blijkbaar, en voor hem is het levende werkelijkheid. Hij denkt dat het echt is. Nou ja, dat is nou precies, denk ik, het werk van de Heilige Geest. Die geloofsstap, die is voor onze benen te groot. Die wordt je gegeven. Daarin wordt je gedragen. Dat ervoeren de discipelen van Jezus met Pinksteren. Ze gingen niet zomaar gekke dingen doen. Nee, een christen is niet gek. Een christen is overtuigd van de levende aanwezigheid en betrokkenheid van God op mij, op jou, op u. En die zekerheid, die overtuiging dat werkelijk zo is, dat breng je als mens niet zelf op. Die openheid van het hart, ook in schuldbelijdenis, in gebed, in lofzang naar God toe, dat is het werk van de Heilige Geest. Nou, als je het zo bekijkt, is Psalm 119 bij uitstek een psalm over het werk van de Heilige Geest. Een paar weken terug, misschien heeft u het in het nieuws meegekregen, maakte Jan Six bekend een schilderij van Rembrandt gevonden te hebben. Misschien heeft u dat plaatje ook wel gezien van een man in een zwart pak met een grote kanten kraag. En Jan Six die zei, toen ik die kraag zag op dat schilderij, met die bobbeltjes, met dat licht en donker, alsof het levensecht is, alsof je zo je hand erachter kan steken, toen ging mijn Rembrandt-radar af. Dit moet van de meester zelf zijn, zei Jan Six. Nou ja, als je zo naar Psalm 119 kijkt, dan gaat onze Heilige Geest radar af. Hier moet de Heilige Geest wel aan het werk geweest zijn. En datzelfde geldt voor Pinksteren. Met Pinksteren zijn wij misschien dan nog geneigd om te wijzen naar die bijzondere fenomenen, die tongen van vuur, die vreemde talen. En dat hoort er allemaal bij. Maar dat is niet het meest bijzondere met Pinksteren. Nee, dat is dat die discipelen van Jezus in één keer zo vreselijk veranderd lijken. He, die eenvoudige vissers uit Galilea. Dat wordt ook gezegd, hè, in dat verhaal. Door die toeschouwers. Zijn dat niet allemaal Galileërs die daar spreken? Die mensen vinden het blijkbaar ook raar. Verwachten dat niet bij hun. Er zit ook iets neerbuigends in. Van Galileërs verwacht je zoiets niet. En inderdaad, als je het evangelie van Lucas verder gelezen hebt, dan verwacht je dit ook helemaal niet van die discipelen. Na Goede Vrijdag zijn ze angstig bij elkaar gekropen, in een huis met de deur op slot, bang dat ze gepakt worden, ontredderd, gebroken. En zie je ze dan met Pinksteren eens staan. Petrus, die staat er met die andere 10 frank en vrij het evangelie van Jezus Christus en zijn opstanding te verkondigen. En dat is ook niet een eenmalige opwelling. Nee, heel dat boek Handelingen gaat erover dat ze er niet meer mee opgehouden zijn. Al werd het heel moeilijk, al werden ze alsnog vervolgd en gedood en gevangen gezet. Ze houden hun mond niet meer. Ze zijn veranderd. Ze zijn veranderd. Dat is misschien wel het meest bijzondere van Pinksteren. Het is precies de verhoring van het gebed van Psalm 119. Laat mijn ziel leven, dan zal hij u loven. Weet u, gemeente, het probleem in het Oude Testament is telkens dat God zich wel openbaart aan zijn volk en zijn geboden geeft en ze keer op keer opzoekt en ze keer op keer helpt en ze keer op keer bevrijdt. Maar dat dat volk niet verandert. Dat die mensen niet veranderen, dat het niet bij hen van binnen leeft. Keer op keer zakt bij dat volk de herinnering weg aan wat God allemaal gedaan heeft en het geloof zakt weg en hun enthousiasme zakt weg. Ze doen af en toe wel wat God vraagt, maar niet van harte. Het is iets van de buitenkant en niet van de binnenkant. En daardoor groeit ook het bewustzijn bij Israël. Zolang wij op eigen kracht God moeten dienen, als wij op eigen kracht God moeten dienen, nou, dan is dat gedoemd om te mislukken. God die zal ons echt van binnenuit moeten veranderen, ons hart moeten vernieuwen, ons hart tot leven moeten brengen. Nou, dat is het gebed van Psalm 119. Laat mijn ziel leven, dan zal hij u loven. En dat gaat dus niet vanzelf. We moeten levend gemaakt worden. En dat is bij uitstek het werk van de Heilige Geest. Het woord voor geest in het Hebreeuws, in het Grieks, de talen van de Bijbel, is hetzelfde woord als wind en adem. He, zoals Adam in het paradijs al het leven werd ingeblazen, letterlijk, door God. Zo moet als het ware ook ons hart door God beademd worden. Hij moet daarin blazen, zijn geest daarin geven, zodat het tot leven komt. Nou ja, die vervulling van Psalm 119, dat is Pinksteren. In die grote lijn van het Oude Testament staat dat feest. Pinksteren, dat is trouwens ook het feest van de wetgeving in Israël. Het is niet voor niets op Pinksteren dat de geest wordt uitgestort. Zodat die wet in het binnenste geschreven kan worden. Dat mensen die van binnenuit kunnen gaan leven. Vanaf nu stort God zijn geest op iedereen die daarom vraagt. Op iedereen die bij Jezus hoort. Omdat hij ons van binnenuit wil veranderen. En dat betekent niet dat wij bezeten raken. Of dat er een steekje los raakt. Dat we gek worden. Nee, vervuld worden met de Heilige Geest, dat is een bevrijding. Het betekent dat je eindelijk kunt leven voor God zoals het bedoeld is. Zoals God het graag wil. Zoals het hoort. Bevrijd van zonde en schuld. En het beste bewijs daarvan in je leven is Psalm 119, vers 174. Heere, ik verlang naar uw heil. Uw wet is mijn bron van blijdschap. Je merkt het dan zelf, het geloof in God, het leven met hem, dat is dan geen verplichting meer en geen gewoonte, geen uiterlijke zaak. Het is het verlangen van je hart. Heere, ik verlang naar uw heil. Voor de dichter van Psalm 119 kunnen we dan ook heel precies eigenlijk het werk van de Heilige Geest aangeven in zijn leven. Geïnspireerd is hij door de Heilige Geest toen hij dit schreef. Al die tijd en die energie die hij hierin gestoken heeft, dat is als het ware één grote handtekening van de Heilige Geest onder zijn leven. Ook tijdens het Oude Testament was de Heilige Geest dus wel zeker actief. Absoluut, ook voor Pinksteren. Pinksteren is enkel het feest van de uitbreiding daarvan. Dat God nu zegt, en nu moet het ook vanuit Jeruzalem tot aan de einde van de aarde. Voor iedereen. De Geest gaat mensen drijven tot zending. Schaalvergroting. Maar ten diepste blijft het werk van de Heilige Geest hetzelfde werk. Mensen van binnenuit veranderen. Mensen op God richten. Ze levend maken. Ze vullen met liefde voor God. Nou ja, het is dan natuurlijk de belangrijke vraag of u dat werk van de Heilige Geest ook in uw eigen leven op kunt merken. Herkent u iets van Psalm 119 in uw eigen leven? Iets van dat verlangen naar God. Naar de verborgen omgang met hem in gebed en Bijbel lezen. Of om het anders te zeggen, heeft God je hart? Heeft God je hart? Een hele simpele vraag. Of je nu jong bent of oud, je kunt daar misschien wel antwoord op geven. Vast wel. Heeft God je hart? En dat kan natuurlijk best wel eens wegzakken en zo, natuurlijk. Er kunnen zoveel dingen zijn die in ons hart leven. Ook twijfel en aanvechting en zorgen. En je werk dat je bezighoudt, waardoor je er soms nauwelijks tijd voor hebt. Waardoor je misschien in de gang van alle dag wat weinig aan God toekomt. Dat mag allemaal zo zijn. Maar juist dan is het goed om je keer op keer die vraag te stellen. Ook vandaag, en oprecht daarop te antwoorden, heeft God je hart? Verlang je met hem te leven? Hem te dienen? Het kan natuurlijk dat je zegt, ja, ik durf dat niet zo van mezelf te zeggen. Ik kom wel graag hier in de kerk en ik probeer te leven zoals hij van mij vraagt. Maar om nou te zeggen dat de Heilige Geest in mij woont, dat ik een bekeerd en een veranderd en vernieuwd mens ben, ik voel mezelf nog zo'n zondaar, dat is voor mij wel hoog gegrepen. Ik ben over mezelf nog niet zo zeker. Nou, dan mag ik u bemoedigen. Dan heeft de Heilige Geest je al meer veranderd dan je zelf misschien dacht. Want die nederigheid, dat inzicht in jezelf, dat jij helemaal niet zo bijzonder bent en ook niet zo'n goede gelovige. Nou, dat is bij uitstek wat je in Psalm 119 terugvindt. Dat is nou precies het werk van de Heilige Geest. Ik heb gedwaald als een verloren schaap, zo eindigt die psalm. Zoek uw dienaar. Dat is het werk van de Geest. Als we zo gaan bidden. Het kan ook zijn dat je zegt, nee, sorry. Heere, ik verlang naar uw heil. Uw wet is mijn bron van blijdschap. Daar kan ik echt niks mee. Dat staat zo ver van mij af. Heeft God mijn hart? Is hij de liefde van mijn leven? Mijn lippen vloeien over van lofzang. Dat gevoel heb ik nou nooit. Dat kan, hè? Dat kan. Nou, dan is het helemaal goed, denk ik, dat je hier bent vanavond in de kerk. Want dan heeft de Heilige Geest nog een hoop werk met je te doen. En dat doet hij ook. Op die Pinksterdag in Jeruzalem waren er zo 3000 mensen die die preek van Petrus beluisterden en Jezus als Messias erkenden en zich lieten dopen en ter plekke een nieuw leven begonnen. Dat kan voor jou ook, voor u vandaag. De Heilige Geest die gebruikt deze preek dan om ook tegen u te zeggen. Dat nieuwe leven met God, dat kan vandaag voor jou beginnen, hier. Als je het oprecht meebidt met Psalm 119, laat mijn ziel loven, leven, dan zal hij u loven. Dan begint het vandaag voor jou, dat nieuwe leven met God. En wat mooi als je misschien vanavond wel zegt, ja, ik zie dat werk van de Heilige Geest duidelijk in mijn leven. Ik kan echt zeggen, ik dien God van harte. Hij heeft mijn liefde gestolen. Hou je mond daar dan niet over. Vandaag niet en morgen niet. Dat moet toch de wereld over. Dat God dan echt mensen verandert. Want door de Heilige Geest worden we een beetje gek. Gek op God. In de zin van dat we van hem gaan houden. Snapt u? Van Jezus, zijn zoon, gaan houden. Ja, en dan nog meer, want dan hebben we de open deur van Psalm 119 nog niet eens gehad. Gek zijn op God, dat betekent dan in de eerste plaats ook vooral gek zijn op zijn woord. Gek zijn op de Bijbel. Zoals die dichter dat duidelijk is. En ook daar zit een lijn van Psalm 119 naar Pinksteren. Want het is niet zo dat die mensen die vervuld raken daar van de Heilige Geest, dat die gewoon maar wat beginnen te roepen en maar wat beginnen te zeggen. Nee, wat zeggen ze? Nou, dat staat in Handelingen 2. Ze spreken over de grote werken van God, de grote daden van God. Nou, in het Oude Testament is dat bij uitstek een aanduiding voor alles wat God gedaan heeft in die hele lange geschiedenis van het volk Israël. Alles waarover in de Bijbel geschreven is. Over die grote daden van God, wat is dat? Dan moet je in de Bijbel lezen. En dat zie je dan ook, als Petrus dan begint te preken, dan citeert hij de ene na de andere Bijbeltekst. We begonnen al te lezen met dat citaat uit de profeet Joël, maar later komt Petrus ook nog op Psalm 16 en Psalm 110. En ook dat is geen eenmalig trucje. Je ziet dat in het verloop van Handelingen elke keer weer terug. In alle preken die je in dat boek leest, van Stefanus en van Filippus en nog een keer van Petrus en van Paulus, ze citeren constant uit het Oude Testament, uit de Bijbel die zij kenden. Ze kenden die Bijbel zo goed als uit het hoofd. Nou, en dat is natuurlijk ook zo, dat is ook logisch. Liefde voor God, dat gaat samen met liefde voor wat hij je te zeggen heeft. Ik moet de eerste nog tegenkomen die verliefd is en een appje krijgt van zijn vriend of vriendin. En het dan vervolgens niet leest. Nee, natuurlijk, dat open je gelijk, want je wil weten wat diegene jou te zeggen heeft. Nou, dat is met de Bijbel net zo. Liefde voor God gaat samen met liefde voor wat hij te zeggen heeft tegen jou. En dat is niet iets wat je komt aanwaaien of zo. Zelfs bij Jezus niet. Hè? We kennen dat verhaal dat Jezus op 12-jarige leeftijd al in de tempel zat en daar niet weg te branden was, aan de voeten van de wetgeleerden, om met hen te praten over het Oude Testament. Over wat God daarin zei. Waar denkt u anders dat Jezus geleerd heeft over zijn vader? En over hoe hij dicht bij zijn vader moest leven? Dat is daar begonnen, 12 jaar oud, in de tempel. En Petrus, voor Pinksteren, is hij natuurlijk ook 3 jaar lang met Jezus op pad geweest. Rondgetrokken. En wat deden zij altijd? Altijd op Sabbat naar de synagoge. Je leest dat elke keer over Jezus. Op Sabbat ging hij naar de synagoge. Om te lezen uit die wet van God. En Paulus, de grootste apostel, zendeling van het christelijk geloof, die heeft ook een gedegen theologische opleiding genoten in Jeruzalem. Ziet u, er is een wisselwerking tussen liefde voor God en liefde voor die Bijbel, voor wat God te zeggen heeft. En als je het verlangen naar God en om met hem te leven in je hart niet voelt of niet meer zo voelt, dan moet je dus ook niet met je armen over elkaar gaan zitten en erop gaan zitten wachten totdat dat weer gebeurt. Dan moet je daar ook niet alleen maar om bidden. Nee, je moet vooral je Bijbel open doen en lezen over die grote daden van God in de geschiedenis, in zijn Zoon Jezus Christus, wat hij voor je heeft overgehad. En als je dat leest over Jezus die voor jou aan het kruis hing, nou, dan ga je vanzelf van hem houden. Dan wordt dat vuurtje in je hart weer aangewakkerd. Vanzelf dan tussen aanhalingstekens natuurlijk. Want je moet het dan zo zeggen, de Bijbel is dan het instrument dat de Heilige Geest gebruikt in je leven om je hart binnen te komen. En je van binnenuit te veranderen. Die adem van God weer in je leven te blazen. Daarom is het ook zo belangrijk om naar de kerk te komen. Ook als je daar geen zin in hebt. Want hier gaat de Bijbel open. Hier klinkt dat woord van God. En alleen zo kan de liefde voor Jezus in je hart gevoed en gewekt worden. Ik wil u dan ook aansporen, blijf volharden in de kerkgang. Als het enigszins kan, kom gewoon 2 keer op zondag. Juist als je die behoefte misschien niet hebt. Als je dan ook nog eens niet naar de kerk komt, als je eigenlijk ook al geen zin hebt, ja, dan zak je alleen nog maar verder weg. En van die vernieuwing en verandering van je leven, ja, daar komt dan helemaal niks van terecht. Aan het einde van Handelingen 2 lees je zo mooi dat die volgelingen van Jezus, die zich net bekeerd hadden en gedoopt waren, dat die dagelijks samenkwamen in de tempel om te bidden. En staat er ook dat ze volharden in de leer van de apostelen. Dagelijks. Want als je daar niet aan meedoet, ja, dan is je hart ook zo weer koud en leeg. Dan is Pinksteren en die vervulling met de Geest een mooie ervaring geweest, maar dat is dan al iets van vorige week. En dan komt het met het leven met God ook niet zo van. En dat wilt u toch niet? In de ogen van de wereld een beetje gek, ja, Pinksteren. Vervuld zijn met de Heilige Geest. Psalm 119, ja, een beetje gek wel. Iemand die maar niet uit kan over zijn geweldige God met zijn geweldige woord. En toch, als we zo samen die Bijbel open doen, dan hoop ik ook dat je denkt, net als ik, misschien helemaal zo gek nog niet, die Heere, die God van Israël. En als je dat ook denkt, dat is dan niet zo gek. Dat is het werk van de Geest. Amen. Laten we samen danken en bidden. Almachtige God, Vader, Zoon en Geest, wij danken u dat u die oude belofte om mensen van binnenuit te veranderen echt nagekomen bent. Met Pinksteren heeft u uw geest uitgestort. Wij danken u dat dat ons hoop geeft, want nu kunnen wij u echt van harte dienen. Dat was onszelf nooit gelukt. Wij danken u dat u zo met uw geest werkt door alle eeuwen heen, al in de tijd van die dichter van Psalm 119, in de tijd van Pinksteren, van Handelingen 2, maar vandaag de dag ook. Omdat we het om ons heen mogen zien bij anderen in de gemeente en bij onszelf, dat er nog steeds mensen rondlopen, ook hier in Ochten, die van u houden. Die gek zijn geworden op u, op wie u bent en op uw woord. Wij bidden u, gaat u alstublieft door met dat werk. Onder ons, over heel de wereld. Doorbreek met uw geest de banden die onze harten zo vaak gevangen houden. Geboeid als we zijn door zoveel andere dingen in deze wereld. Heere God, wat is het jammer dat u soms de concurrentie aan moet gaan met zoveel nutteloze tijdsbesteding die er op ons afkomt. Maar wij danken u dat u zich daar niet te klein voor acht. U bent al zo onnoemelijk klein geworden in uw Zoon Jezus Christus. En nog steeds daalt u af naar ons niveau waar wij zijn. En u kent ons allemaal, hoe wij hier zitten vanavond. U weet wie uw geest het hardste nodig heeft. Wilt u dan daar aan de slag gaan, alstublieft. Wij bidden u voor uw volk Israël, waarvan zoveel door de eeuwen heen uw woord, uw wet uit het hoofd hebben geleerd en gekend. Maar waarvan er toch ook velen zijn die toch Jezus niet als Messias erkennen. Wij bidden u voor hen, dat ook die laatste sluier van hen weggenomen mag worden. Wij bidden u voor zoveel ook van uw volk die helemaal nergens meer in geloven, zoals er ook zoveel Nederlanders zijn die nergens meer in geloven. Heere, u heeft bewezen, niemand is te ver van uw weg. Iedereen is voor u bereikbaar. Zeker uw volk, waar uw beloften nog steeds voor gelden. Wij bidden u voor onze broeders en zusters van de vervolgde kerk, die misschien ook wel van harte zouden willen zingen en bij elkaar zouden willen komen om u te loven en te prijzen en samen in de Bijbel willen lezen, liefst dagelijks, maar gewoonweg daarin gehinderd worden, waarin ze gevaar lopen. God, bescherm hen. Geef dat er toch ook voor hen mogelijkheden zijn om elkaar te ontmoeten, om elkaar op te scherpen en dicht bij de Bijbel te blijven leven. We bidden u, zegen de nacht van gebed, zoals die deze week in onze gemeente en elders over de wereld gehouden wordt. Dat we juist daarin ook ons meeleven, ons christen zijn betuigen. Dat we samen bidden om de vervulling van uw geest, de doorwerking van uw kracht over de hele wereld. Wij bidden u voor de Nederlandse militairen die op uitzending zijn, ver weg. Die dagelijks gevaar lopen. Levensgevaar om vrede en stabiliteit te bevorderen in de landen waar eigenlijk niemand meer heen wil en niemand meer wil zijn. Waar iedereen wegvlucht van het geweld. God, zegen hun werk. Bescherm hen. Zorg voor hun thuisfront ook. Dat zij het op kunnen brengen om hun geliefde te missen. Wij danken u dat wij hier bij elkaar mochten zijn. Dat wij dit blijk van uw geest, van uw werk onder ons, aan de lijve mochten ervaren opnieuw hier. Wat geweldig bent u. Wat geweldig bent u in uw liefde. In uw Zoon Jezus Christus. Wij danken u voor uw werk, voor uw goedheid. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We zingen tot slot als ons avondlied uit Weerklank, lied 519. De dag door uw gunst ontvangen is weer voorbij, de nacht genaakt. Ik vind het mooi van dat lied, is dat daar ook dat eindeloze in zit. Dat als wij gaan slapen, zingt vers 2, als onze beden zwijgen, dat u dan weer nieuwe zangen op doet stijgen. Want als het hier donker wordt, wordt het aan de andere kant van de wereld weer licht. En zo gaat die lofzang voor God ook eindeloos door. Het mooie van dat avondlied, 519. Maar eerst mag u uw gave geven in de collecte. Hef uw hart tot God en ontvang zijn zegen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.